Hoi hoi, welkom en onwijs leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Opening Mind podcast. De Train de Trainer podcast waarin ik werkvormen deel, mijn fuck-ups, anekdotes uit de praktijk en heel veel praktische tips. Zodat jij vanuit jouw expertise de toptrainer kan zijn die met plezier en zelfvertrouwen fantastische training heeft. Waardoor je agenda vol loopt met trainingen en je deelnemers continu terugkomen voor meer van jou. Want hoe pas je al die leertheorieën nou toe? Of wanneer juist niet? Welke werkvorm zet je wanneer in? Hoe zet je deelnemers aan tot actie? En hoe verkoop ook jij je trainingen moeiteloos? Je hoort het hier. Veel plezier. Welkom Eva. Vandaag ben jij te gast in deze podcast. En waarom ik je uitgenodigd heb? Nou, ten eerste omdat ik ging altijd... Jij viel mij heel erg op door je kleurrijke outfits. Toen dacht ik, wie is die dame? Als jij ergens binnenkomt, dan komt er echt iemand binnen. En toen bleek je, of dat blijkt, je lijkt sprekerstrainer te zijn. Onder andere, je hebt een achtergrond in de tv. En wat ik zo fascinerend vind is, wat kun je als spreker leren van trainer en wat kan een trainer nou leren van sprekers? Nou, wat moet ik nog meer over jou, wat moeten de luisteraars nog meer over jou weten?
Nou, dat ik natuurlijk zelf ook als spreker op het podium sta. Dus ik ben niet alleen een fluisteraar in de coulissen die zegt hoe ik het moet doen, maar ik I practice what I preach. Dus ik sta zelf ook veel op de bühne en dan inderdaad ook met capes en kleuren en glitters en whatever. En ik ben van huis uit historicus. Dus ik ben vanuit geschiedenis de journalistiek ingerold. Dat wilde ik ook graag. Journalistiek noemen we de geschiedenis van de dag. En toen ben ik vanuit het presenteren. Toen dacht ik eigenlijk, ik ben heel lang dagvoorzitter geweest. En toen voelde ik ineens, maar dit wil ik. Ik wil spreken. En daar kwam ik in een gigantisch dal van imposter syndroom terecht. Van, maar waar daarover dan? En wie ben ik nou helemaal?
Ja.
Maar ik heb het gedaan. En nu sta ik dus op de bühne, zoals de dag van de ZZP'er, het Cialdini-congres bij Denkproducties en mijn eigen dagen natuurlijk. Dus ja, zodoende.
Ja, cool. En wel grappig dat jij, wat ik jou net hoor zeggen, dat imposter syndroom. Ja, wat heb ik dan te vertellen? Daar heb ik gelijk mijn eerste vraag al over. Want een van de dingen die, nou, wat ik sowieso natuurlijk zelf zie als trainer, je traint vaak dingen die al bestaan. Dus bijvoorbeeld een leiderschapsmodel of een communicatiemodel. Hoe kan je nou als trainer zorgen dat het wat meer van jou is? Dat het niet inwisselbaar is met wat de buurvrouw of de buurman traint?
Ja, nou, ik heb wel eens iemand horen zeggen dat een model is net als een tandenborstel. Iedereen wil zijn eigen. Dus ja, natuurlijk bestaat alles al. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat sinds de oude Grieken, sinds Epicurus, ongeveer alles is nagekauwd als het gaat over bijvoorbeeld persoonlijke.
Ja, dat denk ik ook. Ja.
Dus dan hoef je echt niet te denken dat bijvoorbeeld Stephen Covey het wiel heeft uitgevonden. Hoewel die dat natuurlijk op een gigantisch fantastische manier heeft neergezet ooit.
Ja.
En dat wiel draait zelfs na zijn overlijden nog door. Kan je nagaan. Dus wat heb jij nog toe te voegen? Uiteindelijk komt tegenwoordig, zeker met AI, kennis uit de kraan. Hè? Kennis komt als water uit de kraan. Dus sek de informatie, sek de kennis, zitten we niet per se meer op te wachten. Dus waarom gaan we het van jou horen? Dus als we de moeite nemen om in dat zaaltje te gaan zitten of achter die laptop, om een uur van onze tijd aan jou te besteden, dan wil ik graag dat het is omdat jij die passie hebt, die ervaring, die praktijkvoorbeelden, die doorleefde visie. En dat wil ik horen. En daarmee, en dan heb ik het nog niet eens sec over een model, dat kunnen we zo nog wel bespreken, maar alleen al daarmee geef je dus die originaliteit en eigenheid die een ander niet kan geven.
Ja, maar stel dat je nou inderdaad, nou wat net over Stephen Covey, stel dat je nou Stephen Covey trainer bent of iets over persoonlijk leiderschap, gaat het dan vaak over. Hoe zorg je er dan voor dat het, en dan, jij zegt dan eigen voorbeelden, maar dan kan het weer, kan ik me voorstellen, ik hoor zo een trainer die ik train zeggen, ja, maar dan gaat het alleen maar over jou. He, dus dan ga ik vertellen over mijn ervaring bijvoorbeeld met, weet ik veel, houden zaag scherp. En dan ik weet dat er mensen zijn die zeggen, maar dan praat ik zoveel over mezelf.
Ja, oké, dat is natuurlijk heel interessant. Ik weet nog, toen ik geschiedenis studeerde, hadden we dan bijvoorbeeld lessen over 20e eeuwse geschiedenis. En dan was er altijd een oudere deeltijder die zijn hand opstak. Die had dan zo'n keurig sjaaltje in zijn overhemd. En die zei dan, nou, in mijn tijd bij de NAVO deden we dat toch heel anders. Ja. Weet je wel, dus dan heb je weer zo iemand. Oh god, daar heb je weer zo iemand. Dus we weten, mensen die luisteren, jij weet precies wanneer iemand er staat om zelf een beetje als een macho op je eigen borst te kloppen. Of wanneer iets relevant is. Dat weet je gewoon. Dat weet je gewoon. Is het gewoon name droppen, interessant doen of is het functioneel? Alright. Dan hebben we het over eigen ervaringen of klantervaringen. En ik noem dit een Harry Potter verhaal. Dus jij bent Harry Potter.
Ja.
Maar je bent ook Pergamentus. En je moet allebei in je tasje hebben. Dus ik heb net al even een glimps gegeven van, oh god, ik had ooit imposter syndrome en kan ik dat wel? En nu, voilà, ben ik die spreker. Dat is een Harry Potter verhaal. Hoe heb ik zelf die draken verslagen? En op dat moment wist ik niet hoe mij dat zou lukken. En uiteindelijk heb je de transformatie. Het Perkamentus verhaal is, wie is de gids van Harry? He, dat is onder andere Perkamentus of Hagrid. En die geven die rijkende wijsheid of de kennis aan de persoon die het op dat moment nodig heeft. En dat ben jij voor anderen. Jij bent een gids voor anderen. Dus je kan ook vertellen van, joh, ik was vorige week op een accountantskantoor. Daar stond iemand op en die zei tegen mij, ja, maar... En dan heb je ook een persoonlijk verhaal. Ja. Zonder dat het echt gaat over kijk mij eens.
Ja, ja. Oh, dat vind ik ook wel een goeie. Ja, leuk. Hey, en als je nou dus dan, stel, ik train, laten we gewoon eens een voorbeeld nemen, iets met houten zaag scherp. Hè? Dus je moet, gaat dan over dat je, je kan wel doelen stellen, maar het is ook wel handig dat je continu blijft checken, zijn mijn doelen nog oké, en ben ik nog weg, en et cetera, en heb ik de methodes nog. En dan ben ik dat aan het trainen, en dan geef ik mijn eigen voorbeelden. Waar zie jij nog meer, als je bijvoorbeeld trainers gaat helpen om een spreker te worden, of andersom, waar lopen ze dan tegenaan met zo'n stukje trainen?
Ik zou je op twee manieren antwoord op kunnen geven. Het allereerste is natuurlijk, als je echt trainer bent in dienst van een ander of met de methodiek van een ander, en daar word jij ook voor ingehuurd.
Ja.
Dus jij wordt SEC ingehuurd en ze zouden ook iemand anders daarvoor kunnen vragen.
Ja.
Dus dan is het de bedoeling dat je natuurlijk door een bepaald hoepeltje springt. Je kan dus niet iets, je kan niet dan Spaans gaan leren. Hè? Dat is
nee.
Niet de bedoeling. Er moet echt op dat moment wel iets gebeuren met die zaag. Nou, dan weet ik zeker dat daar ruimte is voor toch storytelling of een eigen voorbeeld of een succesverhaal of ook meer spelen met de mensen die daar op dat moment in de zaal zijn. Dus niet een voorgedraaid programma wat er helemaal van A tot Z doorheen geduwd moet worden, maar waar kan je ook ad hoc zelf iets doen. Maar de grotere vraag die hierboven hangt is natuurlijk, ben jij een trainer die inwisselbaar is? Of zit je ook stiekem na te denken over, wat zou ik nou hieraan kunnen toevoegen? Wat is mijn visie hierop?
Yeah.
En stel dat ik een datum prik, dus 14 september is mijn eerste trainingsdag op mijn eigen naam. Wat zet ik op de flyer? Wat gaan we doen? Wat is de belofte dat hoe ze naar buiten lopen zo meteen? En ik ben misschien geïnspireerd door Kofi en we doen een hout de zaag scherp dag. Maar hoe ga ik dat dan noemen? Dus deze kettingzaag is slijmscherp. Ik wil, ben je alleen al door een eigen metafoor eraan toe te voegen. En dan hoeft het ook niet meteen al perfect. Dus je hoeft niet meteen al je boek al bij de ACO te hebben liggen. En dat iedereen, hè, dat het meteen 200 mensen komen. Maar 6 mensen is ook een groep. En je gaat het gewoon uitproberen. En wat werkt wel? En wat werkt niet? Welke verhalen vallen goed? Welke voorbeelden? Welke werkvormen? Die kan je ook bedenken. En trouwens, tegenwoordig kan je met ChatGPT ook sparren. Hè? Dus ik zeg niet, jij gaat een trainer zijn die met ChatGPT een programma in elkaar draait. Maar je hebt zoveel meer vrijheid dan je nu denkt.
Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Ik denk dat trainers zich vrij snel beperkt worden. Ook misschien wel een beetje hoe, als de trainers die ik spreek, hoe het vaak loopt. Hè? Je kan iets en dan word je gevraagd, wil je daar een keer een training over geven? Of je weet ergens veel vanaf. Het is vaak inhoudelijk. En zo groeit het door. Dus het voelt ook nog niet helemaal eigen. Want je hebt ergens kennis van wat nog niet per se, wat jij ook weer geleerd hebt uit een boek of wat dan ook. En zo groeit het. Dus dan voelt het nog minder als, hey, dit is nou echt waar ik gepassioneerd over ben. Waarvan ik vind, dit moet heel de wereld weten. Of daar kan de wereld beter van worden.
Ja, en ik denk dat het best wel moeilijk is als jij echt een hele goede trainer bent. Die ook graag door andere bureaus wordt ingehuurd. Omdat je zo goed en zo zorgvuldig en zo netjes al die programma's kan afdraaien. Oprecht. En ik bedoel met afdraaien niet dat je een worstenfabriek bent. Maar jij kan dat gewoon echt heel goed. Dan denk ik dat het best wel spannend voor je is om dit op eigen titel te doen. En daar een sausje over te gooien die van jou is. Terwijl ik voel me echt onbevangen als een kind. En ik ga volgend weekend met 6 mensen naar een vlooienmarkt. En daar gaan wij spullen zoeken en verhalen maken.
Cool.
En mogen mensen allemaal pitchen. Dus als jij mij vraagt, maar is dit wel gecertificeerd volgens de laatste trainersmethodieken? Dan ga ik jou zeggen, nee vriendin.
Nee.
Maar we hebben natuurlijk een geniale dag. En ik weet zeker dat er zoveel kwartjes gaan vallen die je in een TL-verlicht zaaltje gaat vinden.
Ja, mooi dat je dat zegt, een TL-verlicht zaaltje. Want ik kan me ook wel voorstellen als spreker dat je vaak ergens een soort van, je hebt er veel minder invloed op hoe de zaal eruit ziet. Dus dan sta je inderdaad in zo'n, ik noem het altijd maar een beetje een roze zaal van vroeger, waar en met de roze gordijnen die net de verkeerde kleur zijn, want 20 jaar oud. Met zo'n mooie plafond, zo'n
Ja.
systeemplafond en slechte akoestiek.
Maar ook dan, als ik opkom, ben ik dan een spreker. En ik kom
Ja.
niet als een trainer die denkt: oh, nou jammer dat de Luxflex niet doet. Nou ja,
Ja.
ik kom op. Hallo allemaal, welkom, heb er zin in. Oké, gaan we soms moeten, ga maar even staan. Dus ik behandel datzelfde zaaltje alsof ik in een arena zou komen. Nou ja, ik
Ja.
bedoel, misschien niet met twee glitterkanonnen naast me. Maar ik kom wel alsnog met een gevoel van show en entertainment en beleving op.
Ja, dus dat is ook wel iets wat je als trainer natuurlijk veel meer mee zou kunnen nemen. Hoe zou ik nou veel meer entertainment en veel meer het leuk ook maken wat ik vandaag ga doen met mijn deelnemers? Ja, het is soms best heel serieus.
Dus het geeft je geen excuus. Het geeft je geen
Nee.
excuus.
Nee.
Tegelijkertijd had ik een tijdje geleden een leuk gesprek met Sergio van der Pluijm. Ken je hem?
Ja.
Die was vorig jaar trainer van het jaar. En hij zei tegen mij: Eva, jij werkt muzisagogisch. Ik zeg: sorry, wat?
Ja.
Muzisagogisch. En oftewel, muzis staat eigenlijk voor de muzen, de kunsten. En agogisch is dus hoe je les geeft. Dus jij geeft les met kunstzinnige vormen.
Ja.
Dus het is waar, ik heb wel eens een soort hele challenge gedaan rondom jazzmuziek en improviseren en call and response, op elkaar reageren. Fotografie gebruik ik heel veel, muziek op een andere manier, we gaan naar musea. Dus dat is heel interessant om ook over na te denken. Stel, jij bent heel sportief, zou je misschien ook wat meer sportelementen in jouw training kunnen doen? Of ben je van huis uit, nou ja, noem jij eens wat, Mirjam. Hoe zouden we nog meer out of the box kunnen gaan?
Nou, volgens mij, al kies je een thema, ik kan me voorstellen iets waar jij in ieder geval enthousiast wordt, als je dat mee zou kunnen nemen, zeg maar uit je privéleven. Ik denk dat dat al, weet je, dat gaat er niet zo over trainingen, maar iets wat ik altijd doe als ik een cadeautje aan iemand geef, is het altijd gerelateerd aan Schiedam waar ik woon. Dus
Oh,
het is of jenever, of het is iets met molens, of we hebben de bonte koe met de Dubai-reep, weet je. Omdat dat, weet je, dus als je van mij een cadeautje krijgt, heeft het vaak daarmee te maken. Omdat ik dat gewoon leuk vind. Dus ik wil een beetje mijn stad promoten. Ik hou heel erg van het ondernemerschap. Van Schiedamse ondernemers. En dus dat zegt ook iets over mij, hoe ik dingen doe. En nu denk ik, oh, ik zou in mijn trainingen daar natuurlijk ook wel eens een keer wat mee kunnen doen. Alleen al, ik geloof namelijk heel erg dat een beperking zorgt voor creativiteit. Dus stel dat ik zou zeggen, ik ga een training, dan weet ik veel, communicatieve vaardigheden geven. En er moet iets met molens in. Dan nodigt mij dat natuurlijk al uit om of een hele gekke werkvorm te verzinnen. Of, nou ja, een opdracht die mensen moeten doen. Dus ik ben wel met je eens. Ook daar zit echt zoveel eigenheid in.
Oké, Mirjam, dit is een geniaal voorbeeld. Dus
Oh.
je begon eigenlijk meteen met de eerste vraag was eigenlijk: hoe kan je een eigen model doen?
Ja.
Stel je mag een live dag organiseren, dan ga je dus bij een locatie van bijvoorbeeld een molen zitten. Maar stel dat is buiten je budget, dan kan je altijd nog de afbeeldingen nemen en je kan dan met de wieken aan de slag. Dus je hebt dan
Ja.
4 wieken die dan een soort kwadrant zijn voor die dag. Dan heb je het idee van een molen mag nooit stilstaan. Hè? Een molen gedijt erbij als die draait. Dus dat zou ook weer een hele mooie metafoor voor een bepaald soort leiderschap kunnen zijn. Dat je, hoe hou je je zo? Houden, zaag, scherp,
Ja,
sloop, springen.
slijp je maalstenen. Ja, en wat doe je als het te hard waait? Hè? Durf je dan ook te stoppen? Want als je niet stopt, dan breken de wieken af. Er zijn
Ja,
natuurlijk, oh
oké.
ja, ze
Okay.
kunnen
Ja.
helemaal door.
Nee, ik wou tegen jou zeggen: nee, meer, maar moet doordraaien. Maar
Nee,
nee, soms moet je toch wel dan stoppen.
ja.
Wat is het product wat uit die molen komt? Wat moet je erin stoppen wat in die molen komt? Wie is de molenaar? Weet ik veel. Dus als je hier je even kwaad over maakt, kan je dus
Ja.
een geniaal origineel programma maken. En
Ja.
dan iemand die nu luistert denkt: oh, dat mooi, dat ga ik ook doen.
Ja.
Maar misschien hou jij wel heel erg van oldtimers.
Ja.
Dus dan zou ik liever zeggen van: wat zou je kunnen doen met de motor, met de aandrijving, weet je? En ik denk nu misschien: ja, jeetje, dit is wel heel kinderachtig. Nou, nee. Mensen genieten hiervan. Een metafoor werkt gewoon heel goed. Ze voelen dat ze echt in een soort concept zitten.
Ja.
En dus op veel meer op een conceptuele manier nadenken over hoe jij je product, en dat bedoel ik in dit geval je training, neerzet. Dat het ook doorgevoerd is op inhoudelijk niveau en uiterlijk niveau, dat versterkt die boodschap.
Ik denk alleen al omdat je dan verschillende manieren aanspreekt waarop mensen informatie binnenkrijgen. He, dus niet alleen vertellen, maar juist ook in het visuele, in hoe je dus op een andere manier informatie kan overdragen of er in ieder geval mee aan de slag kan. Want ik kan me voorstellen, want dat was een van mijn vragen die ik sowieso had. Als trainer heb je heel veel interactie. En als spreker kan ik me voorstellen, en als ik deze aanname verkeerd doe, dan hoor ik het van jou wel, dat je ook wel soms ingehuurd wordt om gewoon ergens een uurtje iets te vertellen, zeg maar de zaal te vermaken tijdens de teamdag waar 100 man zit. En dan mag jij een uurtje opkomen draven om mensen te vermaken. Hoe zorg je dan tussen, dat er wel nog genoeg interactie is tussen jou en de zaal, maar je kan ook niet 100 mensen bedienen? Welke adviezen geef jij bijvoorbeeld aan trainers die spreker willen worden, want ze moeten misschien dingen afleren?
Ja, dus ik ben heel interactief, ook als spreker, meer dan een ander misschien. En ik laat ze ook altijd even met elkaar in gesprek gaan. Ik haal weer voorbeelden uit de zaal. Ik haal soms weer één iemand naar voren. Ik laat heel erg op reageren. Ik ben ook heel goed in namen. Dus ik kan meteen, heb ik 3 of 4 mensen waarvan ik weet hoe ze heten. En dan kan ik meteen roepen, hey Jeroen, leuk dat je daar, weet je. Dus dat helpt ook heel erg. Het geeft meteen een gevoel van verbinding. Dus als trainer, stel dat ik een groepje heb tot 25 mensen, dat lukt me meestal nog wel om daar zelfs de namen van te onthouden even. Dus dan ga ik met de organisator even zo staan en dan, als het kan, kan ik nog handjes geven. Maar als het niet kan, dan ga ik even, dan maken we even een rondje. Marco, Marike, Angela. En dan begin ik en als ik dan die namen noem, nou, mensen worden helemaal gek van, ken ze het al? En dan geeft dat dus zo'n gevoel van intimiteit sowieso.
Ja.
Dus ik kies voor opdrachten die je klassikaal doet, even met iets fysieks. Hè. Dus ik heb vaak een soort kloof die je doet uitbeelden met allemaal cirkels om je hoofd. Ik stel heel veel vragen, maar ook retorische vragen. Dat is ook wel een mooie truc. Laten we hier even op inzoomen. Als je aan het vertellen bent, heb je eigenlijk alleen persoon A die aan het zenden is.
Ja.
En normaal gesproken wij hebben nu een dialoog. Dus wij hebben persoon A en persoon B. En daarom werkt het in een podcast goed, omdat er een soort dynamiek in zit.
Ja.
Die je niet zou hebben als je alleen maar zelf aan het praten bent.
Ja.
Maar als jij veel tussenvragen stelt, heb jij de dynamiek van een gesprek. Dus waarom is dat nu belangrijk?
En dat is wel grappig, want dit zeg ik ook heel vaak als ik een podcast in mijn eentje doe. Want ik neem natuurlijk een podcast alleen op. Dan zeg ik, nou, waarom is dat nou zo belangrijk? Of stel dat je dit zou doen, wat zou je dat dan opleveren? Dus ik ben wel hardop aan het vragen stellen om in ieder geval iets van dynamiek proberen te creëren.
Heel goed. Ja, kijk, ik bedoel, jou hoef ik natuurlijk niks uit te leggen. Maar dit is wel iets wat je. Nou ja, nee, maar dit is wel iets wat je zo moet aanleren. Want in het begin is het heel onwennig. En soms laat ik dan één iemand voor de groep zichzelf interviewen over zijn huisdier. Dan zeg ik, hoe heet mijn huisdier? Nou, mijn huisdier heet Kobe. Wat is het voor hond? Het is een Labrador. Hoe oud is het? Ja, dat is natuurlijk een hele rare oefening. En dan moeten mensen natuurlijk keihard lachen. Het is ook heel moeilijk. Maar als je het je aanwendt. Ja. Is dat wel iets wat dus de manier waardoor jouw stem interessanter wordt, is ook al heel fijn om naar te luisteren.
Ja, dat is een goede tip. Want je hebt natuurlijk een andere dynamiek als je een vraag stelt dan wanneer je iets deponeert.
Juist. En uiteindelijk denk ik gewoon dat je hierbij moet neerleggen dat het dus geen volwaardige trainingsdag is. En dat je maar een aantal dingen kan doen. Commit je tot die 3 boodschappen die je dan echt wil overdragen. En dus niet denken van, maar ik heb nog deze 20 slides en die moeten er ook bij. Dat kan gewoon niet. Dat kan gewoon niet.
Ja, maar dat vind ik wel een goeie. Want ik denk dat de meeste trainers die ik begeleid, het probleem zit hem heel vaak in als je het hebt over mijn trainingen zijn niet interactief en et cetera. Of ik ben zo moe aan het einde, dat je te veel wil delen. Als je spreker heb je natuurlijk veel sneller dat je een veel kortere periode hebt. Hoe zorg je er nou voor dat je, nou ja, kill your darlings en mensen niet overvoert met enorm veel slide en enorm veel informatie, waardoor ze eerder afhaken dan aangehaakt blijven.
Ja, dus ik heb wel, heus wel eens vaak, zeker tijdens een wat langere sessie, of tijdens een live dag, of tijdens 1,5 uur, dat kom ik wel eens op een moment dat ik denk, heb ik al genoeg? Heb ik al genoeg? Ik moet nog 1,5 uur, heb ik al genoeg? Komt altijd goed. Komt altijd goed, dus dan ga ik toch weer aan de slag en oefenen en dit en dat. Het komt altijd goed. Dus ik ken dat gevoel heus wel. En je reflex is dus dat je dat wil vullen. Want je bent bang dat je niet genoeg hebt. Dus ik snap die emotie helemaal. Maar nu, ik weet gewoon, wat heb ik nodig? Een geweldige intro met storytelling. Dus ik zet mezelf meteen... Nou, nee, ik moet goed bij het begin beginnen. Dus een interactieve intro. Dus meteen, hup, interesse
contact.
In de zaal.
Ja. Ja,
meteen contact. Niet, leuk dat ik hier ben, ik stond in de file. Boom, meteen naar de zaal. Urgentie kweken. Waarom zitten we hier? Wat gaat het je opleveren? Wauw, wauw, wauw. Ik ga wel luisteren. Storytelling. Oké. Waar eigenlijk het antwoord op de vraag, wie is dit? Wie is deze chick? En waarom moet ik daar naar luisteren? Dus bezwaren wegnemen.
Ja.
Dan zijn we denk ik een kwartier verder. Dan gaan we naar de inhoud. Nou, 10 minuten. Laten we zeggen, tussen 10 minuten en een kwartier heb ik dan dat toch gedaan. Inhoud. Dan heb ik een heel duidelijk stramien wat aangeeft, dit ga ik met jullie doen. Niet meer en niet minder. Ik ga nog niet alles verklappen, maar het is wel duidelijk in hoeveel stappen of in hoeveel punten dat gaat gebeuren. Of welke metafoor.
Ja, dus stel dat je zou spreken over hoe werkt nou spreken. Dan zeg je dus, ik ga jullie de komende 3 kwartier nog iets uitleggen in 6 stappen over hoe ga je van trainer naar spreker. Bijvoorbeeld.
Ja, dat zou een hele leuke talk zijn. Dankjewel, een hele goeie.
ik denk dat er heel veel belangstelling voor is, dus ik zou hem zeker gaan doen.
Oké, nou, wij gaan gewoon de Schiedammer molen afhuren.
Ja. Oef, nou, dat vind ik echt een leuk idee.
Dus ik heb dan bijvoorbeeld het Spider-Man model. Dus dan heb ik een eerst al een verhaal, een storytelling verhaal waarin Spider-Man al naar voren is gekomen. En dan heb ik 3 redenen waarom Spider-Man een perfect model is, bijvoorbeeld voor personal branding. Dus expertise, de power staat voor expertise. De P, al tweede P staat voor persoonlijk verhaal. En de derde P staat voor presence, oftewel hoe draag je het uit. Nou, dan weten ze al. Oh, we gaan het Spider-Man model krijgen met 3 P's. Dus dan kan het nooit zo zijn dat ik na de derde P nog zeg... Ja, oh, en trouwens, we gaan nu ook het Wonder Woman model doen met 7 stappen. Dus dat geeft al rust. Want ook al is het spreker hartstikke leuk... als ik toch het gevoel krijg halverwege... hoe lang duurt dit nog en waar gaat het nou eigenlijk heen? Of ik krijg bijvoorbeeld allemaal... Ja, dat komt gewoon heel vaak voor. Mensen worden vaak geboekt, gaat dan over de toekomst... Dus een soort trendforecasting of vooruitzichten.
Ja.
Weet je wel? En dan krijg je allemaal grappige YouTube-filmpjes met uitvindingen van de toekomst en zo. Maar dat gaat maar door. Dus bij de eerste 3 dingen is het natuurlijk grappig. Maar dan denken mensen, ik doe er gewoon 20. Gewoon 20 uitvindingen.
Ja.
En dan weet je dus niet meer, waar gaat dit nou heen? Waar zitten we in het verhaal? En dat geeft gewoon toch een soort onrust. Dan gaan mensen op hun telefoon zitten. Dus wees duidelijk, want het is geen... brochure. Je kan niet terugbladeren. Dus het moet gewoon wel duidelijk zijn wat er gaat gebeuren.
Ik krijg trouwens, daar zit ik nu over na te denken. Jij zegt met die brochure. Ik krijg nou wel eens de vraag, deel je de slides? Ik werk niet met slides tijdens een live training, maar tijdens online training natuurlijk wel. Dan zeggen mensen wel eens, deel je de slides? Krijg je dat nou als spreker ook vaak?
Dat zeggen ze wel eens, maar ik geef vaak een ander soort cadeautje, een weggeven of zo, weet je wel. Ik vind het zelf eigenlijk niet zo boeiend. Ik werk namelijk wel leus met slides, maar daar staat dan ook echt maar letterlijk 1 ding op. Ik kan me ook niet voorstellen dat mensen dan nog na een week denken... Oh, ik ga eens lekker die slides nog eens van dat...
Nee joh, dat doe je toch niet? Nee, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Dus nee. al krijg ik ze wel. Ja.
En ik zou ook willen zeggen, trap er niet in. Want vaak vragen mensen misschien, vraagt de organisatie aan jou... wil je na afloop je slides ter beschikking stellen? En dan zeg je, ja hoor, dat is goed, want je bent heel braaf, dus jij doet dat gewoon. Maar wat zou je dan ook kunnen doen? Kan je dan misschien een filmpje van 2 minuten opnemen... met of een weggever of nog een link naar je website?
Ja.
Ga jij gewoon heel braaf het zo invullen? Of kan je gewoon zeggen, dit zijn mijn 3 belangrijkste slides... die ook leuk zijn om naar te kijken, snap je? Als een soort Instagram-carousel, zoiets.
Ja.
Zo stel ik me dan voor.
Ja, en dan komen we weer terug op wat je net zei. Het is natuurlijk niet alleen inhoud, het is ook presentatie.
Ja, ja.
En ja, ik kan me voorstellen, als jij heel veel slides hebt, en soms is dat natuurlijk nodig omdat je even achtergrond moet laten zien. Hè? Als je natuurlijk, weet ik veel, een bepaalde wetenschappelijk onderzoek wil laten zien. Ik was laatst bij een mevrouw, die had volgens mij onderzoek gedaan naar wanneer is een leidinggevende effectief. Nou, die kwam met zoveel informatie. Ja, overigens haakte ik volledig af, want het was allemaal veel te technisch. En ik dacht echt, het was warm in de zaal. Net als nu. Dus ik dacht ook echt na 3 slides, weet je, ik hoef niet al die statistieken te zien. Ik wil inderdaad dat je er een verhaal van maakt. Dus ik herken ook weer wat je zegt van, het is storytelling, maakt er een verhaal van. Wat maakt het nou uniek? Kan je het ergens aan koppelen? Ook zodat het makkelijker te onthouden is. Ja, want als zij inderdaad had gezegd, de vier wieken van de molen, of het gebied van leiding, effectief leiderschap gaat hier en hier over, dan onthoud je dat ook. Ja, en dan ben ik met je eens, zo'n slide. Ja, ik heb ze daarna gekregen, maar ik heb ze ook niet eens geopend. Want ik dacht, ja, het is eigenlijk een heel lelijk technisch verhaal wat ik krijg.
Kijk, en wat deze mevrouw heeft waarschijnlijk gewoon heel goed de briefing opgevolgd van, oh, ik moet antwoord geven op de vraag, wat was het, hoe effectief je bent als leider? Was dat het?
Ja, er was onderzoek naar gedaan dat mensen moesten over zichzelf, dat zegt natuurlijk al wat, wanneer ben jij een effectief leidinggevende en wat herken je terug bij jouw leidinggevende wat effectief is? En daar werd een soort van, nou ja, statistiekjes van gemaakt, mensen noemen dit.
Ja,
En wat zegt dat dan?
ik vraag het nog even na, maar eigenlijk zou je hier dan toch een soort highlights van moeten maken. Hè? Van de drie learnings van dit onderzoek en hoe jij, let op, en wat jij daarmee kan als leider. Dus niet alleen dus letterlijk antwoord geven op de vragen. Jij moet al je hoofdstukken samenvatten en je boek vertellen hier, maar wat hebben wij hier aan?
Ja.
En dat is hier ook niet gebeurd.
Ja. Nee, helemaal niet. Nee, en ik denk dat ook wel iets is wat zowel sprekers als trainers wel niet altijd over nadenken. What's in it for them? Hè, waarom moet een ander hier naar luisteren? Kijk, ik kan natuurlijk wel heel enthousiast zijn over de molens, maar ik denk dat het voor jou niet interessant is om te weten dat er negen zijn en hoe hoog en weet ik veel wat. Weet je? Ja, of ik moet het zo vertellen dat het wel interessant wordt, maar er zit altijd de gedachte aan. Ja, maar wat moet ik met deze informatie? Of wat kan ik met deze informatie?
Ja, dus stel dat het nou bij zou dragen aan jouw model van hoogte, zegt iets over leiderschap. Maar als ik naar een cursus over molenaars ga, dan moet ik het wel weten. Dus het is ook, voor welke doelgroep is het?
Ja, of je wordt gids van Schiedam of zo. Nee, eens, dat ben ik met je eens. Overigens kan ik me voorstellen dat je daarop natuurlijk ook aanpast hoe je je training geeft en wat je doet. Want is dat iets wat jij ook doet? Stel dat je gevraagd wordt om te spreken over een bepaald onderwerp. Wat doe jij van tevoren allemaal? Wil je weten wie je doelgroep is en wat hun issues zijn? Of welke tips geef jij aan sprekers? Dus wat doe jij en welke tips geef jij aan sprekers?
Ja, dus als ik zelf word gevraagd voor een. En ik wil, nou, ik wil niet zeggen. Ik ga toch zeggen. Ik ben toch een beetje een duizend dingen doekje.
Ja.
Je kan bij mij, als ik werk exclusief voor Speakers Academy. Zij kunnen mij echt op heel veel plekken kwijt. Dat komt omdat ik natuurlijk ook jarenlang dagvoorzitter ben geweest. Dus ik kan supersnel schakelen. Ik heb alles meegemaakt van hartoperaties tot pijpleidingen, tot goede doelen. Daar bedoel ik niet mee dat ik dan een expert ben. Maar wat heb ik geleerd? Al deze terreinen, of het nou technisch is of goede doelen, er zitten universele thema's. Wat betekent techniek voor mijn werk in de toekomst? Ik heb te weinig handjes. Hoe kom ik aan nieuw personeel? Hoe hou ik het personeel dat er nu is? Inclusiviteit en
Ja,
diversiteit.
ja.
Ik noem even een paar grote topics die overal spelen. En daar kan jij ook op inspelen. Dus een congres gaat vaak niet over de ISO 400-richtlijnen, maar dan nog over wat moet ik daarmee, weet je wel?
Ja.
Ik weet ook helemaal niet wat dat is, ISO 400 trouwens, maar goed.
Nee, volgens mij zitten de cijfers hoger, maar.
Dus eigenlijk ga ik altijd in gesprek met waar gaat het over? Is er een overkoepelend thema? Is er ook een leuke titel? Want vaak met zo'n titel kan je ook weer wat creatiefs. Kan je je eigen verhaal er
Ja.
bijvoorbeeld opstemmen. Wat leeft hier nou echt? Wat leeft hier nou echt? Wat zou je graag willen dat aan het einde van de dag mensen voelen, onthouden? Met welk gevoel moeten ze straks buiten staan? Dus op al die dingen tap jij in. En ik maak bijvoorbeeld ook vaak custom iets. Dus ik sta binnenkort op de Landelijke Dag voor Omgevingsmanagers. En toen dacht ik bij mezelf.
Wat doen die mensen? Ja, die managen de omgeving, maar is dat voor een gemeente of juist voor.
Dus een Schiphol heeft natuurlijk een hele belangrijke omgevingsmanager. Wat is de
Ah,
impact van jouw bedrijf of organisatie op de
ja.
omgeving? Rijkswaterstaat, maar ook chemische bedrijven. Misschien festivals, weet ik veel. Eigenlijk de dag. En
Ja, oké.
die baan wordt steeds belangrijker, omdat mensen ook mondiger worden. En
Ja.
niet pikken dat hun slootwater ineens allemaal gegist.
Ja.
Dus ik zei tegen hen: weet je waar ik aan moet denken? Ik zeg: ik kom uit Rotterdam. Ik denk aan Jules Deelder. De omgeving van de mens is de medemens. He, dus hier komt het muzisch-agogische in
Ja.
mij weer. Dus ik ga nu, ik weet nog niet precies wat ik ga doen, maar ik ga ook werken met de letters, de afkorting van die dag. Ik ga het uiteindelijk hebben over begrip krijgen, over en weer empathie. Want je kan wel met z'n tweeën met de hakken in het zand gaan staan, maar dat heeft natuurlijk geen zin. Er moet vooral erkenning komen. Dus de ene wil misschien dan ook, hè, dus ik heb het over een omgevingsmanager die misschien technisch in zijn recht staat. Die zegt, ja, maar ja, goed, nee, het is maar 80 decibel. Dus nee, het is niet te hard.
Ja,
De
ja.
buurman zegt, ja, hallo, ga jij dan even in mijn achtertuin zitten? Hè, dus
Ja.
dit fantaseer ik even als een ChatGPT, hallucineer ik eventjes over dit onderwerp. En dan ga ik dus nadenken, wat is er dus nodig? Nou, dat stem ik af met de opdrachtgever. Klopt het dat dit een thema is dat speelt? Ja, dat klopt zeker. Ja, je slaat de spijker op zijn kop. Bam. Dan heb ik dus een uitgangspunt waaromheen ik dus die tolk nog meer ga bouwen. Daar zitten altijd bouwstenen in die ik sowieso al gebruik. Storytelling, hoe breng je dat dan? Verbinding. Maar nu in een ander sausje.
Want het klinkt dus, want begrijp ik het goed, dat je daar dus ook de inhoud van waar je over spreekt, hangt dus eigenlijk af van de opdrachtgever, de thema en et cetera. Dus wat jij zei, ik ben een soort duizend dingen doekje. Dus bij jou
Ik
is
ga
het weer.
daar, dus dit is heel persoonlijk. Ik ga daar vrij ver in.
Ja.
Anderen hebben een keynote die helemaal van kop tot staart dichtgetimmerd is. Maar dan nog zou ik willen dat die iets meer is afgestemd op de daadwerkelijke doel. Ik heb wel eens meegemaakt dat er een futuroloog voor een groep basisschoolleerlingen, leraren stond.
Ja.
Die allemaal dingen over vliegtuigen in Dubai. En het was werkelijk over medische toepassingen in 2050. En een soort helmen op die je hersengolven kon lezen. En je zag die mensen echt zo, what the fuck? Waar
Ja.
is de borrel?
Ja.
Het
Ja,
sloeg
want dat,
nergens
daar
op.
gaat het over wat ze in dit voor mij. Dat is voor hun natuurlijk totaal niet, daar zijn ze helemaal niet mee bezig.
Maar dit was echt een hele goede spreker. Hij vertelt
Ja.
heus goed. Ik weet ook hoeveel die kost. Nou, dan denk je natuurlijk sowieso van, nou, ik ga gewoon heel veel geld neerleggen. Heb ik sowieso een goede spreker. Ja, dat is
Nee.
gewoon.
Nou, dat is in trainersland ook niet zo hoor. Het is echt niet automatisch zo, hoe meer geld je voor een training betaalt, dat je dan een hele goede training krijgt.
Ja,
Nee.
dat is ook wel de tragiek misschien en het
Ja.
succes van velen. Maar dus omdat ik ooit dus uit die journalistiek kom, ben ik gewoon super wendbaar. Dus dat is, maar dat is ook mijn unique selling point. Dus dat
Ja.
maakt mij ook een heel interessant figuur om op een congres neer te zetten.
Ja.
Omdat ik me goed op dat moment kan afstemmen en omdat ik entertainment bied. En dat is natuurlijk ook, ik had ook het woord tragiek, tragiek versus succes. Ik kan goed leuk doen. Dus wat vragen mensen? Ja, wij willen graag een leuke spreker.
Ja. Nou ja, precies. Ja.
Dus dan kan je nog zeggen, ja, maar hallo, ik heb deze opleiding, ik heb dit. Ja, wat zoeken? Ja, toch iets leuks met mensen. Ja,
Ja.
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 Het moet niet te moeilijk. Het is de afsluiter, lekker licht, lekker
Oh ja.
interactief. Nou, dat zijn de woorden waar je dan mee krijgt. Dus sta je dan met je goede gedrag?
Ja. Nou ja, ik kan me dus voorstellen als je dan dus net een onderwerp hebt wat vrij gevoelig ligt, hè, dus jij doet rouw bij kinderen of zoiets. Wat doe je als je, weet ik veel, als je hond steeds van je weg loopt en je denkt, help, ik kan geen honden opvoeden. Dus ik kan me voorstellen dat als je nou, en jij kan het heel luchtig maken, en dat is misschien ook inderdaad wel de opdracht die je dan vervolgens krijgt, maar ik kan me ook voorstellen dat er sprekers zijn die op zware onderwerpen trainen. Hoe haal je daar een beetje de luchtigheid in?
Dus ik kan heel luchtig, dus het is ook aan mij om het. Ik kan het dus ook weer wat intellectueler maken. Hè? Dus dat is ook mijn uitdaging om te zorgen dat ik niet altijd als een clowntje Piet mezelf neerzet. Hè? Want dat zou dan ook ten koste gaan van je
Ja.
inhoud. Maar daar tegenover staat dus degene die het heel zwaar maakt. En waar kan het dus weer wat luchtiger?
Ja.
Nou, rouw bij kinderen, dat zeg je natuurlijk is een heel mooi voorbeeld. Maar daar zou ik dan in ieder geval ook gaan voor persoonlijke verhalen, hoe mensen bijvoorbeeld met bepaalde rituelen zijn omgegaan. En ik zit nu een beetje. Ik heb bijvoorbeeld wel iemand die miskraambegeleiding doet.
Ja.
En die heeft dan wel bijvoorbeeld een mooi openingsverhaal dat ze ooit begon met het thema miskramen. En dat er een heel gerenommeerde coach op het gebied van rouw en verlies naar haar toe kwam. En zij zegt, oh wauw, nu sta ik oog in oog met mijn idool. He, zij heeft al voor zoveel zalen gestaan. En die vrouw die begint, oh jij doet iets met miskramen? Ja, dat is mijn thema. Oh kind, wat een onzin. Nee hoor, dat is toch gewoon, he, dat hoort erbij. He,
Zo.
dat is nog niet eens een kind. He, dat is veel te veel eer, zoiets. Dus, en zij blijft achter, helemaal verbouwereerd van, wat? Nee. ik zie toch wat het doet met die vrouwen die weer naar hun werk moeten, maar die intens verdrietig zijn. En weet je, dus wat ik hier nu heb geschetst, is zit toch iets van zelfspot in. Snap je, het is toch een soort humor dat die vrouw daar dan staat met en haar onderwerp eerst belachelijk maakt en dat ze uiteindelijk zelf weer revancheert. En nu is ze natuurlijk is ze 4 boeken verder en heeft ze volle programma's.
Tegelijkertijd, jouw voorbeeld is natuurlijk gelijk ook alweer een story waarmee iedereen die ooit een miskraam heeft gehad en te horen heeft gekregen, joh, stel je niet aan, want het hartje klopte nog niet eens of dit of dat. Of, hè, weet je, of wat ik, nou, wat ik wel eens gehoord heb, ja, maar dan kun je in ieder geval zwanger worden. Dat vind ik ook zo bijzonder. Ja. Oh, nou, dat is een voordeel, hè, dat je, want dat weet je nu.
Ja.
Dus, maar daar kan je natuurlijk inderdaad juist door zo'n verhaal te vertellen, dat snap ik. Ja, dan kun je het heel, dan wordt het en persoonlijk en mensen kunnen erin mee. En dan is het wel een zwaar onderwerp, maar je kan er wel nog de grapjes over maken.
Ja, dan is in ieder geval zit de humor vaak in de totale botheid van de omgeving om je heen. Ik heb het dan natuurlijk ook zelf wel eens meegemaakt, maar ook bij heel veel klanten is dit toch iets wat dan onder de oppervlakte sluimert. En dan vertelt iemand dat er dan een bingo is in de kantine. Een soort weddenschap wie het eerst zwanger wordt van de afdeling.
Zo.
Terwijl als jij met je IVF-traject daar zit en denkt, fuck, maar je durft dat ook niet hardop uit te spreken, want dan weet iedereen het. Dus dit soort dingen zijn natuurlijk in hun wrangheid, geeft dat natuurlijk een soort herkenning in de zaal. Dat je, en dat die mensen denken inderdaad van, ja, inderdaad. Wat. En daar zit dan tussen aanhalingstekens de humor, ook al is dat niet per se lollig doen, snap je?
Ja, want ik ben sowieso geloof ik wel, als je in een heel zwaar onderwerp bent, juist door het luchtiger te maken, dat dat meer raakt. Omdat je, en daarna kun je wel weer terug naar het, zeg maar, het zware verhaal. Dat raakt dan meer dan alleen maar zwaarte. Ja. Want er zit een soort over. Lachen is natuurlijk ook heel erg ontspannen, loslaten. En dan is er weer ruimte voor het volgende zware stukje.
Ja, want ik denk dat het heel, heel erg belangrijk is. En ik denk ook dat het een gevaar is om alleen in een soort slachtofferschap te zitten.
Ja.
En dat het vanuit, doordat wat je hebt meegemaakt, nu de lessen komen. Maar het is wel echt heel belangrijk dat daar een soort transformatie eerst in zit. Waardoor je zelf ook afstand hebt gekregen tot het onderwerp.
Ja.
Zodat het niet in dat verdriet of in die pijn of in dat trauma nog blijft hangen.
Ja, anders gaat het ook, of het nou een training of een sprekersklus is, dan gaat het veel te veel over jou. En dat is ook weer niet de bedoeling. Dan ben jij eigenlijk je trauma aan het helen in plaats van andere mensen een stap verder aan het helpen.
Ja, dus daar moet echt wel een bepaalde afstand al tot zijn. Ja. En ook dus dat je niet alleen de Harry bent, maar dus ook die perkamentus. Dus hoe heb jij dan daar anderen al eerder mee kunnen helpen? En wat is je visie daarop?
Ja. Ik heb nog een vraag. En wat zijn, denk jij, of wat zie jij, zeg maar, sprekers? Wat zijn een beetje de 3 valkuilen voor sprekers? Mogen er ook 2 zijn waarvan je zegt, nou, daar stapt iedere beginnende spreker, stapt daar wel in.
Oké, dus niet trainers, maar sprekers.
Ja, echt sprekers, ja.
Nou ja, dat is denk ik dan toch wel dat PowerPoint-syndroom, dat je vooral denkt van het moet heel veel zijn.
Ja.
Wat ik in ieder geval wilde zeggen bij trainen, was dat vaak het voorstelrondje. Hè? Daar hebben we het eerder over gehad. En dus misschien geldt dat voor iedereen, maar dat kan ook in een vergadering natuurlijk al echt dramatisch zijn. Maar de ergste trainingen die ik heb gevolgd zijn dat je dus aankomt en je denkt, nou, nu gaan we beginnen. En dan dat je dan 11 uur pas klaar bent met het voorstelrondje.
Ja, al vreselijk. Ja, herkenbaar.
Je voelt gewoon, je hebt er geïnvesteerd. Of je hebt er tijd in gestoken. En dat je echt denkt, jeez, is dit het nou? Dat vind ik, dat is voor mij echt de ergste waste of time. Dus ik wil het liefst dat we bijvoorbeeld elkaar leren kennen al in een oefening bijvoorbeeld. Of dat het ook functioneel is, dat je die tijd... Ja. Ik wil best wel mijn medestudenten leren kennen. Het is niet dat ik er alleen maar zit van voor mezelf. Maar de manier waarop, als dat te ongecontroleerd is en als een uitwaaierende monoloog, dan ben je mij al kwijt.
Ja, herkenbaar. Ja, want nou heb ik even een andere vraag. Wat zou jij dan doen om dat op te lossen? Dus want ik ben ook geen voorstander van enorme voorstelrondjes. Wat zou jij nou doen? Wat doe je bijvoorbeeld tijdens je eigen trainingen?
Ja, dus mijn trainingen gaan natuurlijk over storytelling, over vertellen, over je podium pakken. Dus dan maak ik dus een custom werkvorm die dingen al verenigt. Dus wat ik dan doe is vaak in tweetallen even elkaar interviewen. Met bijvoorbeeld de vraag, je mag kiezen of een reis die je ooit hebt gehad, of een gerecht dat je heerlijk vindt, of een guilty pleasure. En vertel deze dingen, deel die met elkaar. In ieder geval iets wat we nog niet van jou weten.
Ja.
Dan wisselen ze dat uit, ieder 2 minuten. En dan zeg ik, oké, ga die ander maar voorstellen.
Ja.
En dan moet die één dus aan de hand van haar reis naar Zuid-Afrika even jezelf neerzetten. Vervolgens kan ik dat verhaal even later ook nog gebruiken. Kunnen ze zelf nog aan de slag met dat verhaal om te oefenen. Maar dan is het dus voor mijn gevoel relevant en functioneel. En leer je elkaar kennen.
Ja, precies. Dus een kennismakingsrondje moet en relevant en functioneel zijn. Ik denk dat dat een hele goede is.
Ja, dus stel je bent, je bent die miskraamcoach. Dan is het misschien anders. En dan ga je misschien niet meteen voor de groep. Dus dan zou je misschien ook kunnen zeggen, kies een casus waaraan de hand je je voorstelt of zoiets. Daar moet je dus zelf even over nadenken. Maar in ieder geval bewust zijn en respect hebben voor de tijd van de ander. Dat het dus niet zozeer respect is om iedereen te laten leeglopen. Maar ook dat kaderen is ook respectvol.
Ja, eens. Ja, en dat is nog wel. Ik weet niet of dat een valkuil is, maar ik kan me wel voorstellen. Dit gebeurt namelijk ook tijdens trainingen. Dus ik zie het ook zo gebeuren tijdens als je een talk geeft. Soms heb je iemand in je publiek zitten en die hoort vooral heel graag zichzelf praten.
Ja,
dus bijvoorbeeld die zegt, nou Eva, ik heb een vraag over presenteren. En dan ga ik helemaal vertellen. Ja, want ik ben hiermee bezig en ik vind dit. En
ja.
Hoe... Ja, ik kan me voorstellen, het is mij wel eens overkomen dat ik in ieder geval bij iemand anders zat. En dat ik dacht, nou weet je, deze persoon heeft gewoon al 20 minuten opgeëist. En Eva
niet.
Is hier maar een uur.
Dat bestaat niet. Dat kan niet. Zou dat zo zijn? Een vraag?
Ik heb serieus dit een keer meegemaakt dat er een heer was en die bleef maar doorpraten. En die ging ook zo snel, die kwam er bijna niet tussen. En je zag de spreker proberen er wel tussen te komen. En elke keer had hij een weerwoord of hij ging weer verder. En dan zei hij gewoon, nee, maar ik ben nog niet klaar. Ik moet dit nog even vertellen.
Ja. Nee, maar dit is echt gemismanaged. En dan zou het natuurlijk ook heel fijn zijn als er een dagvoorzitter bij was geweest. Hè, dan die dit is echt gewoon gemismanaged. En dit heeft ook niks. Dit is. Ja, oké, dit is echt dramatisch. Maar goed, luister. Wat zou je kunnen doen?
Ja.
Wat zou je kunnen doen? Ten eerste ook verwachtingsmanagement. Dus voor de mensen die in de zaal zitten, zeg je bijvoorbeeld van, nou, probeer er echt een vraag van te maken. Hè? Dus ik kan me voorstellen dat je het leuk vindt om een ervaring te delen, maar probeer er echt een vraag van te maken. Want zodra iemand dat dan niet doet, kan je dus zeggen van, maar wat is daarin je vraag? Hè? Dus
jij zegt eigenlijk een soort contracteren, noem ik dat dan. Je gaat even contract aan. Dit is de vorm hoe we dat gaan doen. Zodat je erop in kan grijpen als iemand zijn eigen verhaal gaat vertellen.
Ja, dus dat is stap 1. Dan zeg je bijvoorbeeld, wie heeft er nog een vraag? Nou, dan blijft het eerst heel lang stil. Dus dan ga je niet meteen zeggen van, ga je niet meteen zelf maar doorklepperen. Dan ga je dus gewoon je mond houden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Die tel je in je hoofd. Je houdt je waffel. En voilà! Iemand kan het toch niet laten om die stilte niet op te vullen. Dus er komt echt wel geheid iemand. Trust me. Maar hou je mond. Probeer het stilte. Oké, dan hebben we dat. Dan komt die persoon met een vraag. En stel dat dat nou is. Ja, maar mijn kind, die is dus hoogbegaafd. En wij hebben een afspraak dat we dan op school... Lalalala, hoe kijk jij er tegenaan? Dan ga je eerst herhalen, mocht dat niet duidelijk zijn. Dus goh, ik heb hier een vraag die gaat over een hoogbegaafd kind. Zijn er meer mensen die dit willen weten?
Ja, dit is echt een topvraag volgens mij. Ja.
Ja.
Vind je het oké dat ik gelijk invul waarom ik denk dat het topvraag is?
Ja, doe maar. Ja.
Wat ik zie wat heel veel gebeurt, dat doen ook trainers. En trainers zijn vaak zijn de groepjes wat kleiner. Dus dan stelt één iemand een vraag, dan ga je daar antwoord op geven. Terwijl je helemaal niet weet of die vraag interessant is voor de rest van de groep. Dus dan moeten er bijvoorbeeld 11 andere mensen luisteren. En in jouw geval misschien wel 99 andere mensen luisteren naar het antwoord. En ik vind dat je ook, je creëert automatisch al discussie. Want iemand wil die vraag stellen of om jou ter discussie te stellen. Dus die blijft denken, maar bij mij is het anders, krijg je dan. Ja, maar daar gaat het niet om. Dus inderdaad het hoog overtrekken.
Ja.
En dan van wie heeft dit nog meer? Ja, dat vind ik echt wel een top tip. Ja.
Juist. En soms hoor je echt wel of een vraag gewoon wel relevant is. En dan hoef je niet die hele poppenkast te doen.
Nee.
Maar met name als je ook hoort van het is mijn kind, heel particulier. Of ja, maar mijn kozijnen klemmen.
Okay. Ja.
Interessant, maar weet je wel.
Ja.
Dus dan kan je het op die manier zeggen. Nou, dat zullen we dat even nog. Stuur me even een berichtje op LinkedIn. Anders dan kom ik daar nog even op terug. Zijn er nog andere vragen? Maar heel vaak is het natuurlijk, zijn er geen vragen? Of gaat een dagvoorzitter al gauw iets ertussen tetteren? Of weet je wel, dus... Soms ben je al blij met een vraag. Maar goed, het maakt niet uit. dit is wel goed om een soort spelregels te maken, zodat mensen inderdaad niet zoals het ook bij de NAVO, hè, dat mensen vooral hun eigen plasje willen doen.
Ja, eens. En wat vind jij nog meer? Kun je eens een blunder of een lastige situatie noemen waar jij tegenaan bent gelopen tijdens het spreken? Dat iets gebeurde dat je echt even dacht, ja, nou weet ik zelfs niet wat ik moet doen.
Nou, ik was pas ergens en daar was ook geen dagvoorzitter, maar ik werd dus voor een groep van 100 mensen of zo aangekondigd door gewoon een manager. Daar is op zich niks mis mee, maar er was dus duidelijk geen gevoel van, nou jongens, staat jullie iets bijzonders te wachten? Dus hij was gewoon een soort verhaal aan het vertellen. Eerst iets over een jaar terugblik. Waarop, nou, dan gaan we nu naar onze spreker. En dan ging eerst een hand omhoog. Ja, en hoe zit het trouwens met de afdeling techniek?
Oh ja.
Weet je wel? Nou, dus dat was al wat ik echt dacht.
Ja.
Oké. Okay. Ging die ook gewoon antwoord op geven? Hè? Dus hier was de techniek van, zijn er meer mensen die ook wel goed? Of, joh, Robert-Jan, zullen we dat even na afloop? Na afloop kom ik daar graag even op terug. Laten we nu even naar de spreker gaan. Nee, gewoon antwoord geven. Vervolgens, je moet ook altijd aankondigen en eindigen op de naam. Dus hier is ze, de trainer der trainers, Mirjam Heek. Boom. Ja. En dan kom je oplopen, want dan weet je gewoon klappen, klappen, klappen. Dus niet, nou, onze volgende spreker komt zo, Eva Brouwer. Ze doet iets met la, 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 la.
Oh ja. Ja, nou, en dan moet je in doodse stilte een soort van succes. Oh ja.
Dus er was ook geen warm applaus. Nee, was niks. Ja. Dus ik ging gewoon in die doodse stilte op. Maar dan dacht ik al, nee, Tom Poes verzin een list. Dus ik, met mijn grote oorbellen en felle kleuren, dus ik meteen, ja, goedemiddag allemaal, ik hoor niks. Dus ik heb mijn eigen applaus uitgelokt. Ja. Dat was natuurlijk een beetje zo half bakken.
Ja, ja.
Eén iemand deed, woehoe, ik zo, yes, alright, hoe
dat
heet
helpt
jij?
Wel, hè? Ja.
Ja, ik ben Jeroen, ik weet het nu nog. Yes, Jeroen, high five op afstand, dankjewel. Yes, wat superleuk om hier te zijn. Nou, eigenlijk moet ik dan meteen al naar de persoon daar. Wat fijn dat jullie hier om zijn. Dus zo heb ik er meteen wat van gemaakt. Overigens, die mensen keken me aan alsof ze echt aangereden werden door een sneeuwschuiver. Hè? Want ze hadden net allemaal mensen gehad die allemaal met PowerPoint en eindeloos PowerPoint. En toen kwam ik. Dus ik zei, ja, jullie zijn natuurlijk gewend aan de mensen met PowerPoint. Maar dit is niet zo'n sessie. En die mensen keken echt alsof ze doodsangsten uitstonden. Dus ik wist, ja, ik heb hier nog te connecten. Want er is geen slecht publiek, alleen te weinig verbinding.
Ja.
Dus het lag op dat moment aan
mooi.
Mij om iets meer van mezelf op prijs te geven. Daarom is dus wel die storytelling. Dus daar kan ik antwoord op geven zo. Wat zijn veelgemaakte fouten? Dat je denkt dat het niet om jou draait als spreker en alleen maar die inhoud inramt. En niet iets van jezelf geeft, omdat je zo bescheiden bent. Maar ik ben niet zo onbescheiden, dus ik ging wel iets van mezelf geven. En dan leren ze mij een beetje kennen. Ik geef hen ook heel veel credits. Maar jullie zijn ook super slim publiek. Ik sta ook super slim. Ik sta heel graag voor dit soort slimme mensen. Hoppatee. Hè? Iets bij waarom.
Iets opstijgen.
Ja. En iets in mijn verhaal. Waardoor ik natuurlijk even als de slimiel ben. En dan weer hoe ik mezelf heb gerevancheerd. Dus waaruit blijkt dat ik ook niet alleen maar een arrogant iemand ben. Maar juist door schade en schande. Nou. En toen gingen we oefenen, toen kwamen de verhalen, toen gingen we delen. En toen uiteindelijk ging ik echt high-five in de zaal uit. Hey, oké, Bob, bedankt. Hè. Ja, superleuk. Ja, oké.
Okay. Nou, dus tof. Ja.
Zo, maar dat was wel, die was wel echt wel hard werken.
Ja. Ja, dat snap ik. Ja, want en ik ben ook met je eens wat je zei. Van ik moet dan eerst de verbinding met die mensen maken. Want het maakt echt niet uit wat je anders vertelt. Hoe goed of hoe slecht of wat het ook je boodschap ook zou zijn. Als die verbinding er niet is, dan denken mensen inderdaad, nou ja. Wie ben jij? Wat kom je doen? Ja.
Maar ik ga dus ook niet denken van jeetje, wat zijn dit voor ASO's?
Nee, ja, wat jij net ook zei, van er is geen slecht publiek. En ik denk dat, ik zeg dat ook altijd over, maar soms deelnemers snappen het niet. Maar er is zijn geen domme deelnemers. Deelnemers die echt niks willen. Daar geloof ik. Ik heb één keer in mijn hele trainersleven meegemaakt dat iemand echt zei, ik wil dit niet. Nou prima, toen heb ik gezegd, nou je mag kiezen. Je mag van mij de deur uit. Ga lekker winkelen of het bos in. Ga wat leuks doen. En dan zie ik je aan het einde van de dag. Kan je spullen weer ophalen. Of je blijft wel. Maar dan verwacht ik dat je actief meedoet. Want stel dat er wel wat in zit. Waar je toch nog net een stapje in kan doen.
Ja.
En die gaf ik dan de keuze. Dus zij is uiteindelijk wel gebleven. En was ik heel enthousiast. Maar ik heb eigenlijk nooit mensen. Van ik echt denk. Nou, jij bent te dom om te poepen. Of je leert dit nooit. Dat bestaat eigenlijk niet.
Nee.
Dat betekent dat jij het niet goed aanbiedt.
Maar dat vind ik dan wel heel leuk dat je dit vertelt. Ga maar lekker winkelen. En dat ze is gebleven en heel enthousiast werd. Dus er zat natuurlijk iets van een andere weerstand in haar. Dat ze het iets spannend vond of getriggerd werd.
Nou, ze vond het heel spannend, ja, en het ging om een bepaalde certificering. En zij werkte al heel lang met waar ze voor gecertificeerd werd. En ik denk dat het ergens iets was: A, ik zit hier misschien voor niks. En B, stel dat het wel getoetst wordt, dan val ik misschien door de mand. Dus ik dacht, ik moet én haar de keuze geven, dan heeft ze zelf regie. Dan is het altijd haar keuze, maar er zat dus ook wel een voorwaarde aan als je blijft wachten, dat je actief meedoet. Maar iets wat ik nooit zal doen, is zeggen: oh, dus jij weet er al heel veel van, dat worktrainers wel eens doen. Dan kun je hem wel aanvullen. Nee, want het is
Oh
niet
ja.
haar training. Het is
Ja,
jouw
goed zo.
training. En dat wil je ook niet. Want of die persoon denkt, ja, maar straks vul ik het verkeerd aan. Of ze denkt inderdaad dat ze het beter weet. En dan gaat ze zo naar je luisteren. Vertelt die Eva dat wel
Oh
correct?
ja.
Want ik heb in een ander
Ja.
boekje dit gelezen. Dus dat wil je helemaal niet.
En zou je die persoon dan wel eens soms misschien een complimentje kunnen geven? Dat je een soort zinnetje zegt van, nou,
Zeker.
Angela, jij weet het natuurlijk al, maar...
Ja. Ja, ze mag niet het antwoord geven. Dan zeg ik,
Nee,
ja, en Angela, ik
precies.
vermoed dat jij het wel weet.
Ja, ja,
Maar
ja.
dit en dit, nee, want anders gaan wij één op één discussie krijgen en dan ben ik de rest weer kwijt.
Nee, dat ben ik heel goed. Dat is heel goed. Dat bedoelde ik ook zeker niet. Maar ik wilde haar meer even dan een complimentje geven. Haar even haar ego strelen. Dat ze dan... Maar goed, oké, okay, dat herken je
Ja, het
wel.
is natuurlijk wel fijn voor haar om te weten dat ze heel veel weet. Dat snap ik ook. Ja. Maar ze mag nooit op mijn stoel zitten. En dat is
Nee,
niet.
goed. Ja, goed
Nee,
van jou.
want dan krijgt ze een bepaalde verantwoordelijkheid die ze ook niet kan nemen. Dus dat zou je niet moeten doen. Nee, heb ik overigens vroeger, ik ben ook in die valkuil getrapt hoor, dat ik wel zei, oh, dan weet je er vast heel veel van.
Ja.
Dus
Nee, dit is een hele mooie. Ja, leuk. Leuk, leuk,
Hey,
leuk.
en wat zijn, stel dat ik nou zelf, hè, en niet zozeer ik, maar als ik ben luisteraar van deze podcast en ik denk, ik wil heel graag spreker worden. Wat is nou het allereerste wat ik af moet leren?
De vraag is dus even, ik wil spreker worden.
Ja, dus ik
Als
wil, hè,
ik...
bijvoorbeeld, nou, ik zou kunnen zeggen, laat ik mezelf maar even als voorbeeld nemen, is misschien wel handig. Ik wil op meer plekken in het land tegen grote groepen vertellen over hoe zorg je er nou voor dat je training, dat die daadwerkelijk beklijft. Dus, en dat mag ook zijn voor onderwijskundigen bijvoorbeeld. Nou, hoe zorg ik er nou voor dat, want dan ga ik voor zo'n groep staan en dan zit ik opeens met 100 man in plaats van 10 tot 12. Hè, dus een van de dingen wat ik al, dan al, wat ik me nu voorstel als bezwaar is: hoe maak ik verbinding met zo'n grote groep? Ja,
Ja.
want ik ben inderdaad, wat jij net ook zegt, je probeert zo snel mogelijk de namen te leren en kleine dingetjes op te pikken die mensen zelf noemen. Dat het niet meer platte personages zijn wat de deelnemers, maar dat ze persoonlijk worden. Nou, hoe doe je dat met een grote groep? Hoe leg je dan die verbinding? Hoe krijg ik 100 man? Ik heb wel eens gehad dat ik een training moest geven aan 100 man. En dat ik tot mijn schrik ontdekte hoeveel tijd het kost als mensen een oefening hebben gedaan om hun focus weer bij mij te krijgen.
Oh ja.
Nou,
Oh
dus
ja.
ik ben ook, weet je, dus dat, ik kan me voorstellen. Kijk, vroeger liep ik dan wel eens als trainer, dan loop je misschien nog rond of dan zeg je, komen jullie allemaal weer terug? Ja, 100 man weer terug zien te krijgen, dat kost en tijd. En ja, er is vaak veel herrie en afleidende dingen.
Klopt. Het kan wel, en ik doe het toch ook wel graag, om toch ook met een grote groep ze toch even iets met elkaar te laten doen. En dan doe
Ja.
ik ook weer verwachtingsmanagement. Dan heb ik soms een soort gommetje of zoiets. En dan
Oh
zeg ik,
ja.
dan doe ik dit. En als we dat hebben gedaan, kom er dan alsjeblieft weer snel bij. En ik
Ja.
moet zeggen, dat werkt wel redelijk. Je moet ze toch inderdaad even de rust gunnen, maar dat gaat op zich wel redelijk. Maar dat is ook weer de verwachtingsmanagement. Ik wil ook zeggen dat, hè, jij zegt van, als ik spreker wil worden. En daar zit toch ook vaak tegenwoordig een soort romantisch beeld bij. En er zijn natuurlijk een handjevol broodsprekers die echt elke week meerdere optredens hebben, het hele land doorrijden en daar ook echt wel goede bedragen voor krijgen. Maar de vraag is ook, waarom wil je spreken? Is dat omdat je dat romantische beeld hebt van het podium? Of is het ook omdat je eigenlijk meer wil werken aan je expertstatus, jouw autoriteitspositie? Of omdat je bijvoorbeeld publiek hebt waar ja, je bijvoorbeeld je online training aan kan verkopen. Weet je wel? Dus er
Ja.
is soms een te geromantiseerd beeld van je geld verdienen sec als spreker.
Eens, ik kan me voorstellen dat er helemaal niet zo heel veel mensen zijn die er echt goed van kunnen leven. Dat ze dat
Precies.
fulltime kunnen doen. Ja.
Dus ik doe bijvoorbeeld ook interne bedrijfstraject die veel langer duurt. Weet je wel? Dus je hebt veel meer ijzers in het vuur dan dat je denkt van, nou, ik heb nu een. Dat is ook een gevaar, hè? Van, nou, ik heb dus nu een keynote gemaakt en nu ben ik spreker.
Ja.
En dan ga je bij de telefoon zitten wachten. Oh, hè, dus je moet heel veel doen aan branding, aan zichtbaarheid, aan reuring, aan je netwerk, aan bellen. En eerst gratis doen en bewijsmateriaal verzamelen dat je dat kan. Dus dat vergt al wel wat moed om jezelf echt zo neer te zetten.
Ja.
Dus je hebt natuurlijk iedereen, je hebt natuurlijk sprekers die zijn een keer gevraagd van joh, kan jij daar niet een praatje over houden? Oh ja, nou is goed, dat wil ik wel doen. Nou, dat ging dan best aardig. Maar dan ben je ook nog niet meteen die spreker. Want dat wil niet zeggen dat een ander dat dan ook per se wil. Dus je moet dat echt goed in de markt zetten. Heel erg vanuit die gedachte waar we het net over hadden. What's in it for them? Dat moet niet alleen in je training zitten. Die moet je eerst nog verkopen. Hè? Of in je
Ja,
spreekbeurt.
ja.
Die moet je nog verkopen. Dus je moet die what's in it for them boodschap. Dus diversiteit en inclusie, arbeidsmarkt, verbinding, stress op de werkvloer, boeien en binden, de AI. Die thema's moet je snappen van waar haak ik op aan? Waar wil corporate Nederland van mij horen?
Ja.
Dus dat is een spel dat je moet snappen dat niet alleen maar... En dan kom jij nog met je ingeblikte keynote die
Ja.
je hebt gemaakt voor het RIVM. Maar kan die ook voor TNO? Oh, weet ik veel. Hè?
Even
Dus...
het logootje vervangen en je gaat naar de volgende
Ja.
bedrijf. Ja.
Dus ik heb ook mensen die zeggen, ja Eva, ik heb nu gewerkt aan mijn theatrale lezing en lampje erop. En nou, super, dat kan natuurlijk fantastisch zijn, maar de vraag is er markt voor?
Ja.
Dus ik wil graag dat dat sprekerschap dan ook in een holistisch iets is, in jouw hele pakket als de expert op het terrein wat je sowieso bent. Goed, een boek kan erbij, hè? Et cetera. Maar jij vroeg iets heel anders.
Ja, nou, omdat een van de dingen die ik me voor kan stellen, als je, kijk, er zijn natuurlijk mensen die hebben een onderwerp en die worden, zeg maar, die worden spreken of die worden gevraagd en die gaan dat dan doen. En er zijn trainers die zeggen, hey, ik heb een bepaald onderwerp, dat voelt nu zo van mij, ik zou dat voor grotere groepen willen doen. Inderdaad, vanuit, dan kan ik mijn expertpositie claimen of dan kan ik meer mensen tegelijkertijd in ieder geval in contact brengen met de methodiek die ik gebruik. Nou, vervolgens ga je dus van, zeg maar, de groepjes achteraf ergens in een zaaltje, met 10, 12 mensen ga je naar een sprekerspubliek met misschien wel 60 man of 100. En dan kan ik me voorstellen dat je als trainer, als je hetzelfde doet als wat je eerder deed, dat kan niet, want je hebt geen 12 mensen, maar je hebt 100. Dus wat moeten trainers vaak afleren?
Ja, dus je hebt natuurlijk veel mensen die zelf dan een soort, including me, want dat had ik natuurlijk ook, een soort imposter syndroom hebben van, is het wel goed genoeg? En dus
Ja.
ga je heel erg in de inhoud zitten. Dus daar hebben we het al een beetje over gehad in veel PowerPoints, maar het gaat ook over het gevoel van, het gaat niet over mij, maar het moet over de inhoud gaan. Dus dat is een gevaar dat op de loer ligt, waardoor het ook echt saai wordt. Dus je hebt gewoon ook een verhaal nodig. En dit is een moeilijk concept, want wat is nou een verhaal? Dus ik dacht zelf, toen ik dus in mijn transitie zat van, ik ben presentator, maar hoe ga ik ooit naar spreker? Oké, ik moet naar Lapland en dan moet ik daar gaan ontdekken wat hoe zij daar al de filosofie hebben van, weet ik veel, pak je podium, of hoe doen ze het in China? Ik had een keer een verhaal gezien van een vrouw die was met een tractor van Nederland door Afrika naar de Zuidpool gereden. En onderweg ging ze dan met mensen briefjes uitwisselen of zoiets. Weet ik dan, die briefjes ging ze dan op de Zuidpool begraven. Zoiets. En daar
Oké.
had ze een heel verhaal omheen. Dat is best wel cool.
Ja.
En ook, dus ik dacht echt zo.
Dus jij dacht, ik moet ook met een tractor heel de wereld rond.
Dus
Ja.
ik denk, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Moet ik 3 maanden in de bush gaan zitten? Weet je wel, dus dat was dus ook een misvatting. Dat ik mijn verhaal ging zoeken buiten mij.
Ja.
Terwijl ik natuurlijk ook al
Ja, en
in.
het klinkt een beetje alsof je, en dat kan ik me wel voorstellen, als trainer ben je best wel een soort van serviceverlenend naar zo'n groep, hè? Want je wil dat, en terwijl als spreker is dat entertainmentgehalte veel hoger, dus moet het wel over jou gaan, maar het hoeft niet altijd heel dramatisch als je inderdaad je reis door Afrika, het kan ook kleiner.
Ja, dus ik heb geaccepteerd dat het voor mij kleiner is, maar ik ben natuurlijk wel eens live op mijn bek gegaan op televisie of heb
Ah, dat
allerlei
is toch ook een
beroemde
cool
presentaties.
verhaal?
Ja, daarom. Dus
Doet ook niet iedereen.
het gaat er ook om hoe vertel je het. Hè?
Ja,
Dus
ja.
maak van een rol een taartje. Dus hoe maak je er ook een spannend verhaal van? Of zeg je van ja, ik heb niet echt iets meegemaakt, maar goed, nou ja, vooruit. Dat
Ja.
is natuurlijk ook wel killing. Dus uiteindelijk heb ik vaak 2 categorieën, even heel zwart-wit gezegd. Of iemand die denkt, ik heb geen verhaal. En dan blijkt het er toch wel te zitten. Of iemand die zegt, ik heb zoveel meegemaakt. Ik zou echt niet weten wat ik moet kiezen. En in beide categorieën is het toch een gevalletje van, het zit er wel, maar we moeten gewoon iets kiezen. Het
Ja.
hoeft niet het beste te zijn, je moet gewoon iets kiezen. Waarom heb jij wat met dit onderwerp? Waar is die interesse ooit ontstaan? Heb je er zelf wel eens wat mee te maken gehad? Wat is de transformatie daarin? Wat is ook echt een totale blunder of dieptepunt daarin? En dan werken we daar verder omheen om toch daar eerst dat ook verhaal, hè, dat, tussen het antwoord, de legitimiteit, even naar de oude Grieken, ethos, pathos, logos, voelen ze mij, snappen ze mij, geloven ze mij. Dus de ethos is de geloven ze mij. Dus in wezen, we hebben begonnen ook dit verhaal, er is sinds de oude Grieken niks nieuws onder de zon, nou, hier dus ook niet. Dus daar moet je ook aan, met zo'n goed verhaal, ja, geef je die credibility, geloven ze mij en voelen ze mij.
Ja.
En daarna snappen ze mij, daarna ga ik dus nog een punt maken. Ik heb hier vier molenwieken kwadrant. Maar dan moet je dus wel eerst de soort vertrouwensbasis hebben neergelegd van ik neem het van jou aan.
Ja, ja.
En heel veel mensen gaan gelijk naar de molenwieken. En dat is dan, denken wij, wat moet ik hiermee? Wie ben jij?
Ja. Ja, wie ben jij om mij dit te vertellen? Ja, mooie, ja, vraag.
Terwijl,
ja,
het treurige van het verhaal is dat je zelf ook al dacht, ja, wie ben ik in godsnaam, waarom zou ik dat vertellen? Dus begin ik maar met de molenwieken. Maar nee, we moeten dus toch een antwoord zien te maken op die vraag. Ja, toch, je bent toch echt iemand. Je hebt toch echt iets meegemaakt. Dus ja, ja, let's go.
Ja, grappig, hè? Ja, het is zo herkenbaar. Soms zitten mensen zo in hun hoofd. Ja, ja, super tof. Oké, okay. Hey, dankjewel. Heb je nog een, is er nog iets waarvan je zegt, nou, dit moet ik echt nog even aan jullie vertellen?
Nou, ik zat net wel te denken van over dingen van saai. Ik zat al een tijdje geleden, was ik met vrienden in een restaurantje. En toen kwam er een sommelier. En bij elke wijn ging het erover van, ja, dit is een druif in de vorm van een schapenstaart. En
zoveel procent gerijpt op, ja, dit. En, ja.
Hij is op het landgoed gemaakt van de familie Gunther. En we keken elkaar de hele tijd aan. Waar gaat dit over? Waar gaat het over?
Ja.
En uiteindelijk was zelfs iets een sexy onderwerp voor veel mensen. Hè? Dus wijn in de context van leuk uit eten. Zelfs dat kon helemaal doodvallen. Doordat er dus niet antwoord was gegeven op de vraag van, weet je, de verbinding van, of al was het maar, vind je het lekker? Of hoe ruikt het? Of ruik jij ook dit? Dus het gevaar ligt in allerlei branches op de loer. Dus jij hebt niet per definitie of een leuker of een saaier onderwerp. Jij kan ook wel hoge ogen gooien als je maar wel echt die verbinding maakt en daar ook echt even in investeert.
Ja, ja, zo, en ik vind het ook wel een prachtig voorbeeld over die wijn. Want ik denk dat een van de dingen, ik weet bijvoorbeeld heel goed het onderscheid tussen lekkere en vieze wijn. Ik proef ook wat lekker is bij welk eten. Maar als je tegen mij zegt, ja, maar deze komt uit die vallei, dan denk ik, oké. Nou heb ik daar niet zoveel last van, maar vroeger vond ik dat heel erg. Want dan had ik iemand in mijn omgeving die heel veel weet van wijn en die kon dan meepraten. Dus ik voelde me altijd heel dom.
Nou, zie je.
En ja, ik dacht altijd, dat ligt dus aan mij, want ik snap het niet en ik heb hier niet genoeg kennis over. Maar ik weet wel één ding, als jij wil leren, is het laatste wat je nodig hebt dat je je dom voelt. Want als jij denkt, ik ben veel dommer dan A de trainer, nou dat is dan misschien nog niet zo erg, maar ook nog dommer dan alle andere mensen om me heen, dan haak je dus af.
Ja.
Dus ook hierin denk ik, vind een heel mooi voorbeeld van, hey, ah, hoe kan je het meest saaie toch leuk maken? En zorg, hè, er is altijd een soort wisselwerking tussen je credibility. Wie ben ik om jou dit te vertellen? Ik heb expertstatus. En wie ben ik om dit te vertellen? Ja, ik doe het zelf ook niet allemaal fantastisch. Ik ben hier ook gekomen door veel te vallen.
Juist, en dit is, ik heb natuurlijk op het podium gestaan ook met Robert Cialdini, hè, de overtuigingsprofessor. En hij heeft het natuurlijk over autoriteit. Trek maar een witte jas aan en ze nemen het van je aan. Ja. Maar ja, ook dus sympathie. En laten, ja, we daar dus ook in investeren. En ga dus even voorbij je bezwaren over, ja, maar god, wie zit er op mij te wachten? Dan gaat het wel heel erg over mij. We hebben jou nodig om aardig te, ja, vinden. Hè, om daar sympathie, ja, voor te krijgen. Dus doe daar echt een beetje moeite voor.
Ja, mooi. Nou, dat is een mooie, mooie afsluiter. Nou, dankjewel Eva. Als mensen wat meer van jou willen weten, waar kunnen ze dat dan het beste opzoeken?
Nou, dan zou ik zeggen, zoek me even op LinkedIn. Ik zou het ook heel leuk vinden als je dan nog wel even een berichtje stuurt. En dan heb ik ook iets leuks voor je. Als je verder wil met ook die verhaaltjes alvast een beetje ontwikkelen, dan stuur ik je een leuk werkboekje op. Dat je met video, videootje erbij, dat je alvast aan de slag kan met die mini-training om wat content voor jezelf.
Oh, heel tof.
Uit jezelf,
nou,
te halen.
Nou, ik meld me bij deze aan.
Oké,
okay,
nou,
superleuk.
Hij komt naar je toe. Hij komt naar je toe. Leuk.
Helemaal leuk. Nou, dankjewel in ieder geval.
Yes, heel graag gedaan. En Mirjam, ik vond het een superleuk gesprek.